Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, u ziet dat er weer iets misging en dat ik af en toe dingen vergeet. En dat zal wel de ouderdom zijn. En daarom wil ik heel speciaal iemand bedanken die mij altijd daar heel erg mee op het juiste pad houdt. Die zorgt dat ik niet helemaal verslons, want die neiging heb ik. Ik let niet goed op mijn kleren. Het enige wat ik altijd volop doe, dat is veel douchen en zo, maar kleren en het eten en drinken, dat gaat allemaal wel eens de mist in. En dan is er mijn steun en toeverlaat in Zutphen met de naam Kim. Ik heb beloofd dat ik haar speciaal zou noemen om haar even te bedanken. Want normaal, als ik hier zit, spreek ik niet alleen met jullie, maar ook met de mensen die met Zoom meeluisteren. En dus heel speciaal, Kim, voor jou bedankt dat je mij op het rechte pad houdt. Ja. Hoor je dat, Kim? Er wordt applaus. Te rustig noemen. Langdurig, alsmaar aanswellend applaus. Ten slotte overgegaan in staande ovatie. Ja, oké. Dat verdien je. En ik wou bovendien zeggen, ik ben jou dankbaar dat jij mij de film hebt laten zien. De mooiste film die ik ken over De Kleine Prins. Dat is een Russische film, maar hij is gesynchroniseerd met Engels en eventueel met ondertitel. Maar u kunt hem ook beluisteren. Het is de mooiste uitgave die ik ervan ken. Je ziet ook die piloot uiteindelijk in het vliegtuig. Je ziet hem daar een noodlanding moeten maken in de woestijn. Wat inderdaad met de Saint-Exupéry gebeurd is. En dat hij daar, in het boek beschrijft hij dat hij daar dat kleine prinsje ontmoet. Vul het maar in op uw eigen manier. Een reddende, engelachtige, kinderlijke gestalte zo. En die hem dan eigenlijk leert verder te kijken dan al het gewone. Saint-Exupéry was werkelijk een mysticus. Hij was ook piloot, dat weet u. Nachtvlucht is een prachtig vol de nuit, dat moet u maar eens lezen. Het spreekt mij natuurlijk bijzonder aan, maar dat weet u misschien al. Ik heb in een militaire dienst, toen ik daar was en ook daarna, heel veel moeten vliegen. Nooit alleen, maar wel als tweede piloot. En ook wel nachtvluchten. En wij hadden een kapitein van Bolderik. Hij is later omgekomen met een vliegtuigongeluk. Maar als wij vlogen op een nachtvlucht, zette hij meestal muziek aan. En ik herinner me een keer het Weihnachtsconcert van Corelli. Ik weet niet of u dat kent, dat is prachtig. Ik heb intussen wel de muziek al uitgezocht voor mijn uitvaart. Deze had ik ook eigenlijk willen kiezen, maar het wordt zoveel. Ik moet me een beetje beperken. Want er moet ook ruimte blijven voor de vodka en de lekkere hapjes die u allemaal krijgt als u uitgenodigd bent. Want dat wordt een feest hoor. Dat moet niet somber worden. Ja? En dan wou ik iets. Ja. Ik had beloofd dat ik ook iets zou zeggen over de vrijheid. En ook in verband met de toestand van Rusland en de Oekraïne. En overal in de wereld waar conflicten zijn. En de ontreddering daarvan. Daar is ooit over geschreven door een auteur die u waarschijnlijk kent. Khalil Gibran. Hij is bekend van De Profeet. Kent iemand dat?
Ja.
Ja, ja. Maar hij heeft ook prachtige andere dingen geschreven. Hij heeft onder andere ook geschreven over de redding van alles en iedereen zonder uitzondering. Ook van de demonen, ook van Satan. Wat mij ook dus heel erg raakt, dat ligt zo dicht bij die eerste gelofte van de Bodhisattva. Maar wat ook zo indrukwekkend is, dus nogmaals in verband dat hij dat uitbeeldt in beelden die het ineens dichterbij brengen. Je kunt zoiets in het abstracte wel zeggen, maar hij, die zin heb ik nooit vergeten, zou de moeder van Judas minder van haar kind gehouden hebben dan de moeder van Jezus van haar kind. En ik ken een kunstenares, die heeft dat ook ooit uitgebeeld. Die heeft de moeder van Judas geschilderd met, hoe heet dat als je iets met inkt in een huid doet, hoe heet dat? Hoe?
Tatoeage.
Ik kan er even gewoon niet op komen. Heeft dat uitgebeeld dat ze dat op haar rug heeft laten intekenen met inkt zo. En ik heb zelf ook een keer een tekst geschreven over Judas. Ik denk dat Elsbeth die wel heeft. Ik zou die ook graag een keer op onze website zeggen. Het is ook een soort verdediging van Judas. Of in elk geval niet aanvaarden dat er, al was het er ook maar één iemand verloren ging. Dat is nogmaals de kern van het Mahayana-boeddhisme. Dat is het allerbelangrijkste. Nooit iemand opgeven. En sorry dat ik het zo vaak herhaal, maar het is echt mijn credo. Ja. En dan heeft hij geschreven over de vrijheid. Over het belang van vrijheid. Maar het mooie is dat hij in al zijn werken bijna, dat hij die abstracte begrippen, de vrijheid, dat hij dat ook personifieert. Het is personaal. Het is een jij, het is een gij. Hij spreekt de vrijheid aan met een hoofdletter, zoals wij Prajnaparamita bezingen en Kuan Yin bezingen, met bijna soms de gelijkluidende omschrijvingen. Ontroerend en dichtbij en gepassioneerd tegelijkertijd. En het laat ook iets zien dat het niet iets zachts en iets zoetelijks en makkelijks is. Het is geschreven in een boekje en dat heet De Geest van Opstand. Dat is heilige revolutie. Overigens, in boeddhisme, in het Mahayana, wordt de innerlijke ommekeer, Ashraya Paravritti, wordt vaak vertaald als een revolution of the fundaments of the heart. Dat is nogal wat, hè? Dat is echt, dat zijn geen mooie toestanden met veel licht en heerlijke sensaties. Dat is iets, er zit ook iets in van heilige woede tegen alle verschrikkingen, tegen een werkelijkheid, tegen de evidenties, zou Chestov zeggen, waar we nooit voor mogen buigen, hoe onmogelijk ook het lijkt. En dat heeft Chestov met Kierkegaard gelijk. Wat is God? God is grenzeloze onmogelijkheid. En omgekeerd, grenzeloze onmogelijkheid als persoon, als een jij, dat is precies het goddelijke. Of Prajnaparamita, noem maar op. Nooit buigen. En daar is een prachtig voorbeeld van, wat me nu ook te binnen schiet. Dat is van de Krimoorlog. En misschien heb ik het al eens verteld. Florence Nightingale is daar eigenlijk de oprichtster geweest van dat korps van zusters, verpleegzusters, die daar dienst deden. Met groot levensgevaar en met inzet van alle krachten. En ze is toen bekroond, ze heeft een hoge uitkering van de Engelse koning gekregen. En die vroeg haar, wat is het wat u daartoe heeft gebracht? De kracht om dat vol te houden en door te zetten en überhaupt om te beginnen. En nog steeds. En dan zegt ze met één woord, zegt ze, anger. Heilige woede. Heilige woede. Een nee tegen de evidenties. Al lijkt het nog zo onmogelijk. Een nee tegen een werkelijkheid waarbij het lijden en de dood het laatste woord heeft. En ze zegt er ook bij, ook voor mij is dat een sprong. Dat is, om met Isamatsu te spreken, gaan staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. En wat zij deed, Florence Nightingale, daar zijn we allemaal bij betrokken en allemaal alleen. Dat doen we alleen, helemaal alleen, in ons eigen hart. En dat zijn ook weer die woorden van Dostoevsky, de hemel zwijgt. De hemel zwijgt, je hebt alleen die vonk in je hart. Die stem in je hart, tegen alles in. En nogmaals wat Masao Abe mij wel eens zei, al ben jij de enige. In een heel concreet geval, ik heb dat al eens verteld, van dat meisje wat een godslasterlijke brief achterliet voordat ze suïcide pleegde. En dat hij zei, als jij haar wil redden, voor de eeuwigheid, zit diep en sterk en geef haar nooit op. Zelfs al zou Boeddha of God jou openbaren, voor haar is geen redding. En vult u maar in uw eigen perspectief, eigen religieuze perspectief, nooit iemand opgeven. En nogmaals, dat is weer die eerste gelofte, die zo fundamenteel is. Ja. Ik zal iets over die vrijheid voorlezen, wat hij daarover schrijft. Want vrijheid is voor hem een jij. Nogmaals, geen abstractie. Kom, o vrijheid, help ons in onze nood. Van het begin af aan hebben wij in duisternis geleefd, innerlijk. Gevangen in ons denken, gevangen in systemen, in structuren. gevangenen op alle gebied. Terwijl onze toestand hartelijk beet, alsmaar hartelijker werd. Wanneer zal ooit de dageraad aanbreken? Nogmaals, wanneer zal ooit de dageraad aanbreken? Zal ze ooit aanbreken? Ja. Al was het maar in één enkel iemand. O vrijheid, hoor ons en spreek. Al was het slechts voor één enkel mens die het opvangt, die het ter harte neemt en uitvoert. Want een groot vuur, zelfs het grootste vuur, wordt uiteindelijk ontstoken door één kleine vonk. O vrijheid, daarom doe slechts één hart ontwaken en vernietig de tronen van de autoriteiten, de machthebbers, die anderen onderdrukken, die miljoenen tot slachtoffer maken. Tronen die werden gebouwd op de beenderen van ontelbare generaties. Daar zou ik het bij willen laten. En laten we dat altijd maar, ook als wij denken, wat betekent dat nog dat ik hier zit in meditatie en dat ik een sutra lees en dat ik gewoon ook geniet van de prettige dingen van het leven en dan leuke dingen op de televisie kijk. Elk ogenblik waar wij even de aandacht erbij hebben, verandert de werkelijkheid. Er is een begrip in het Mahayana, one minute meditation. Ik weet niet of je dat kan, one minute meditation. Ik leerde dat ook van Te Ching. Soms midden in de drukte, als je iets hoort, of even als het tot je doordringt, voor mijn part als je koffer aanzet, zet alles even stil neer. Zet je kopje even neer. Ik heb dat vanmorgen ook gedaan, maar ik stootte het om, dus ik ben echt 10 minuten bezig geweest om alles op te ruimen en geen koffie gedronken, maar dat ligt aan mij. Maar nogmaals, zet het even neer, dat leerde hij, en blijf even al in die one minute meditation, even in die aandacht. Het werkt. En goddank weten we niet hoe het werkt. Dat maakt het groot. En dat maakt het genade. We gaan terug de stilte in.